Gemeente, laten we zingen van Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Vertrouw op God, door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden? Ik heb beloofd. Wanneer geen mijn ellende mij bijstand bood en het onheil af zou wenden, tot u, o God, mijn lofzang op te zenden, door ijver aangespoord. Psalm 56, het vijfde vers. Voor de spiegel van Gods heilige wet en lees er volgens uit de handelingen der apostelen het zevende hoofdstuk, de versen 41 tot 60. Dus eerst de wet en daarna handelingen 7, de versen 41 tot 60. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want In 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En zij maakten een kalf in die dagen en brachten offeranden tot de afgod en vreugde zich in de werken hunner handen. En God keerde zich en gaf hen over dat zij het Heer des hemels dienden, gelijk geschreven is in het boek der profeten. Hebt gij ook slachtofferen en offeranden mij opgeofferd 40 jaren in de woestijn, gij huis Israël? Ja, gij hebt opgenomen de tabernakel Molochs en het gesternt uw Gods Remphan, de afbeeldingen die gij gemaakt hebt om die te aanbidden. En ik zal u overvoeren op gene zijde van Babylon. De tabernakel der getuigenis was onder onze vaderen in de woestijn, gelijk geordineerd had hij die tot Mozes zeide dat hij dezelfde maken zou naar de afbeelding die hij gezien had. Welke ook onze vaderen ontvangen hebbende met Jozua gebracht hebben in het land dat de heidenen bezaten, die God verdreven heeft van het aangezicht onzer vaderen tot de dagen Davids toe. De welke voor God genade gevonden heeft en begeerd heeft te vinden een woonstede voor de God Jacobs. En Salomo bouwde hem een huis, maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt. Gelijk de profeet zegt, de hemel is mij een troon en de aarde een voetbank mijner voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heere, of welk is de plaats mijner rust? Heeft niet mijn hand al deze dingen gemaakt? Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Gelijk uw vaderen, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? En ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van welke gij lieden nu verraders en moordenaars geworden zijn. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij vol zijnde des heiligen geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande te rechterhand Gods. En hij zeide, ziet, ik zie de hemelen geopend. En de Zoon des mensen staande te rechterhand Gods. Maar zij roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtelijk op hem aan en wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten een jongelings genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ons liep hij. Tot zover. Laten we eerst het aanzicht des Heren zoeken in het gebed. Eeuwig, volzalig en aanbiddelijk God. Welk een voorrecht schenkt gij ons, dat wij vanmorgen op deze rustdag in gezondheid mogen samenkomen aan deze plaats des gebeds. Het is een teken van uw bemoeienissen met ons, want ge had ons leven kunnen afsnijden, ons op het ziekbed kunnen neerleggen, ge had ons kunnen laten leven naar het goeddunken van ons hart. Maar gij zijt goedertieren en langmoedig, en zo mochten wij dan vanmorgen gaan in gezondheid naar deze plaats, om daar te komen voor uw aangezicht, om daar te belijden onze melaatsheid, onze schuld en ongerechtigheid, om ons voor u te verootmoedigen, als armen en ellendigen in onszelf. En kon het zijn om te horen van uwentwege wat tot onze vrede dient. Opdat we hier komen zouden met onze nood, en met onze zonde, met onze strijd en met al onze tegenheden, met onze afmakingen en met al ons ongeval. Heer, het is u alles bekend wie we zijn. Ook in de afgelopen week hebben wij niets anders kunnen doen dan schuld met schuld vermeerderen. En als wij vanmorgen hier zijn, dan zijn wij hier niet gekomen als rechtvaardigen, maar als zondaren. En als het goed is, dan zullen we ook thans in deze ogenblikken dat gaarne willen belijden met een gebroken hart en een verslagen geest. Dan zullen wij iets verstaan van het wonder van uw langmoedigheid en van uw goedheid. En dan zal ons hart uitgaan naar u, de God des levens en van alle zaligheid, om van u te horen wat tot onze vrede dient, om te horen verkondigen van die enige naam die gij onder de hemel gegeven hebt tot zaligheid, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Om hier te ontvangen troost en kracht en licht en alles wat het ieder onzer nodig heeft op de weg door dit leven naar de eeuwige zaligheid. Maar heren, wij moeten ook belijden dat al moest het zijn dat wij allen hier kwamen als armen en noeddruftigen in onszelf, dat dit ook bij ons niet gevonden wordt, tenzij gij dat werkt. En zo kunnen we hier gekomen zijn met een hart vol zonde, met wereldsoverleggingen, met een gesloten vijandig hart, en kunnen we ook verkeren in uw nabijheid als zondaren, die het nog uitroepen wijd van ons, want aan de kennis uw wegen hebben wij geen lust. Dat is ons natuurlijk bestaan, en uit onszelf zullen wij nooit naar u vragen. Uit onszelf zullen we alleen maar kunnen uitleven wat wij door de zonde geworden zijn. Maar dan te meer spreken uw bemoeienissen dat ons nog omtuint en dat ons nog brengt onder de band van uw woord en dat ge nog spreken wilt tot kinderen en tot ouderen, tot alle die onbekeerd zijn van hart. Om te getuigen dat ge geen lust hebt in hun dood, maar in hun behoud, in hun leven. Heere, wil gij zelf de ogen ontdekken en het hart ontsluiten. En wil genade schenken om recht u te zoeken, eer het te laat is. O wil trekken met koorden uw goedertierenheid en het zaad van het evangelie zaaien in hun hart, opdat het daar mogen wortelen en vruchten mogen voortbrengen waarin gij verheerlijk wordt. Heere, daarin toch ligt alleen de zaligheid om u te leren kennen. De wereld stelt teleur in alle verwachtingen en wie wij ook zijn, van waar wij ook komen, wij zullen het moeten ervaren dat de bezoldiging der zonde de dood is en dat het einde daarvan is een leven vol teleurstelling. En dat het einde daarvan wezen zal, de eeuwige rampzaligheid. Maar wel gelukzalig de mens, die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen, om uw heilstem te horen, ja te doen wonen in uw huis. We hebben het vanmorgen reeds horen voorlezen uit uw woord. Van een van uw knechten die wel bestreden werd. En die alles tegenkreeg, maar die zijn hoop mocht vestigen op u de levende God. En die daarin niet beschaamd is uitgekomen. En we hadden ons voorgenomen met elkaar over hem te spreken. Ja, nog meer over uw genade en over uw trouw, die gij bewijst aan zondaren, die gij verheerlijkt in de harten van al uw kinderen, waardoor het einde van uw volk eenmaal vrede zal zijn. Ze hebben ook hier hun strijd en hun ongeval. Hier gaan ze menigmaal hun weg. In raadselen en in duisternissen. Maar eenmaal zult gij het volle licht doen opgaan. Eenmaal zult gij verklaren de wijsheid van al uw wegen. En eenmaal zullen zij allen klein en groot stof hebben. Om uw naam te aanbidden tot in eeuwigheid. Vanwege uw genade, vanwege uw trouw en wijsheid en goedheid die gij hen bewezen hebt, waardoor de stem van de verlosten eenparig zal klinken tot verheerlijking van uw naam. Dat zal hier in dit leven moeten aanvangen. Wij zullen hier aan u verbonden moeten worden, u hier moeten leren kennen, want wie hier u leert kennen, die heeft het onderpand des geestes in zijn hart, dat gij niet zult laten varen het werk uw handen, en dat gij eenmaal volkomen zult zalig maken. Wil gij dan in ons midden zijn, alles weren wat u mishaagt. Laat uw woord zijn kracht mogen hebben in ons midden. En wil tonen uw bemoeienissen met dit volk en met ons allen tezamen. en ons zo gedenken, opdat we stille uren mogen hebben in uw huis. Gedenk aan de zieken en allen die niet met ons konden opkomen. Gij kent alle noden en alle krankheden en alle zorgen en alle verdriet en alle noden hier en overal. Heere, wil gij maar troosten en sterken en door alle beproevingen heen de heerlijkheid van uw naam openbaren, opdat in en door alles uw werk mag worden gewerkt en uw naam verheerlijkt. Wees met al uw knechten en met al uw volk. Gedenk ook hem, onze vriend die anders hier uw woord mag bedienen en die thans de gemeente mag voorgaan waar wij anders mogen prediken. Wil ook hem daar ten zegen stellen en laat het hem en de gemeente daar goed mogen zijn op deze dag. En wil ook ons gedenken, nu we hier mogen staan, om in uw naam uw woord te brengen, wil ons salven uit uw heiligdom, wil ons aangorden met uw kracht. Geef ons te samen genade om u te leren zoeken en u te leren verwachten. En mocht gij dan zo alle dingen wel maken, opdat wij straks aan het einde van deze dienst en aan het einde van deze dag nog mogen getuigen van uw goedheid en van uw weldadigheid. Doe verzoening over onze zonden en wil ons horen en verhoren. Om uw naams, om Jezus wil. Amen. Geliefde gemeente, wij worden in Gods woord op verschillende wijze met de dood in aanraking gebracht. En de Heere heeft ons in zijn woord laten beschrijven het sterven van sommigen die in Gods woord getekend worden in hun leven. We denken allereerst aan Jacob, een man met een leven vol wederwaardigheden. Hij mocht de leeftijd van 147 jaar bereiken en tenslotte brak ook voor hem de dag aan dat hij zou gaan sterven, maar hij was bereid. En hij riep zijn kinderen bij zich toen hij gevoelde dat zijn einde naderde. En hij gaf zijn kinderen een zegen. Door de geest des Heren mocht hij hen voorspellen wat er in de toekomst met hen en hun geslacht zou gebeuren. Maar hij was zo hemelsgezind dat hij als het ware al los was van de aarde. En hij moest die zegeningen onderbreken om zijn hart uit te storten, want hij zag als het ware de hemel geopend. En hij wist dat hij straks zou ingaan in de hemelse heerlijkheid, en zo sprak hij het uit: op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En toen ging hij verder met het zegenen van zijn kinderen. En toen hij daarmee klaar was, legde hij zijn voeten tezamen op het bed. En hij gaf de geest en hij was niet meer. Dat wil zeggen, hij was ingegaan in de eeuwige heerlijkheid. Zalig sterven, als wij zo mogen heengaan. Ik bepaal u bij een ander sterven. Het sterven van Saul, de koning van Israël. Een zeer bevoorrecht man. Gekend hem, in zijn jeugd had hij geringe gedachten van zichzelf. Hij was nederig van hart en daarom was hij geschikt om het volk des Heren te leiden. En zo heeft de Heere hem laten zalven tot koning. Maar toen hij eenmaal koning was, verhief zich zijn hart. En toen bleek wat er uiteindelijk in zijn binnenste huisde. Hij vergat de Heere en hij werd groot. Het ging hem alles om zichzelf. En toen de Heer hem ging verlaten en in de plaats van hem David stelde, toen was alle kracht en inspanning van Saul erop gericht om David te doden. Dat kon natuurlijk niet, maar hij heeft alles te werk gesteld om David uit de weg te ruimen. Hij keerde zich tegen den Heere en hij vernederde zich niet voor hem. Maar ook voor Saul brak de tijd aan dat hij zou moeten sterven. En geweten de Filistijnen kwamen naar het noorden van zijn rijk, Gilboa, en Saul moest slag leveren. En zijn hart was verschrikt en hij ging tot God roepen, maar de Heere antwoordde hem niet meer. De hemel was gesloten van koper. Er kon geen gebed door. En toen heeft Saul zich niet verootmoedigd, maar toen is hij naar die waarzegster gegaan, de Endor. En die kon hem ook niet helpen. Maar hij heeft gezegd, morgen zult ge zijn op deze plaats, dat wil zeggen, in de dood. En verschrikt is Saul teruggekeerd naar zijn leger. Dat werd verslagen. En Saul bleef achter met zijn wapendrager. En hij wilde niet vallen in de hand van die ondersneden Filistijnen. En hij vroeg zijn wapendrager om hem te doorsteken. Maar die wapendrager dorst dat niet te doen. En toen heeft Saul zijn zwaard in de grond gezet. En hij is er zelf ingevallen. En hij is een zelfmoordenaar geworden. Hij had geen houvast meer. God had hem losgelaten. En het einde was de eeuwige rampzaligheid. Ontzettend. In de derde plaats denken wij aan het sterven van Christus. O geliefde, hij had altijd geleefd in de gemeenschap met God. En hij had altijd volbracht de wil des Heren. En toch voor hem sloot zich de hemel, zodat er voor hem geen gebed doorkwam. En de aarde wilde hem niet hebben. En de hemel wilde hem niet ontvangen. En zo hangt Christus daar aan het kruis als een vloekeling, van God en mensen verlaten, in de buitenste duisternis. Maar zo volbrengt hij ook voor Jacob en zo volbrengt hij ook voor de ganse kerk. Daarom is er voor hem een ontsloten hemel, omdat hij geweest is onder die hemel die gesloten was. Maar toen hij volbracht had en toen hij gekomen was aan het einde van zijn strijd, toen mocht hij toch getuigen. Het is volbracht. En in uw handen beveel ik mijn geest. En terwijl hij het hoofd buigde, gaf hij de geest. Zijn lichaam werd neergelegd in het graf, maar zijn ziel ging door de geopende hemel, geopend door zijn bloed in het binnenste heiligdom. En waar Christus nu zo is ingegaan, door zijn bloed, is er voor de kerk des Heren, voor al Gods kinderen, een ingaan in Gods heerlijkheid. Daarom kunnen wij ook u bepalen, en dat willen wij vanmorgen doen, bij het sterven van Stefanus. Wij bepalen uw aandacht bij de versen 57, 58a, 59 en 60 van Handelingen 7. Ik wil het even voorlezen. Maar zij roepende met grote stem stopten hun oren en viel eendrachtelijk op hem aan en wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En ze stenigden Stefanus aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. We spreken over de steniging van Stefanus. Dat wijst ons ten eerste op bruut geweld. Ten tweede op goddelijke bijstand. In de derde plaats op zalig heengaan. Dus de steniging van Stefanus. Bruut geweld, goddelijke bijstand, zalig heengaan. We zingen Psalm 3. Ik krijg gelegenheid voor uw liefde gaven. Psalm 3, de versen 2, 3 en 4. Maar eer mij vast betrouwen. Ik lag en sliep gerust, van zere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. 3, vers 2, 3 en 4.
Thank you.
beneden strikt genomen is er slechts tweeërlei volk op aarde. En als het erop aankomt, is alles gekeerd tegen het volk des Heren. Het is reeds gebleken in het paradijs, of na de zonde in het paradijs met Kaïn en Abel. Het is gebleken, vooral toen Christus kwam voor zijn volk. Hij is door de zijnen niet aangenomen. Men heeft hem verworpen. En dat komt altijd weer openbaar. De Heer Jezus heeft gezegd, wie niet met mij is, die is tegen mij. En wie niet met mij vergadert, die verstrooit. We zijn hier bij elkaar in een volle kerk. We horen of Christus toe, of wij zijn tegen hem. Een tussenweg is er niet. En nu kunnen wij, en dat is gelukkig, onder beslag liggen van de waarheid. En wij kunnen zelfs strijden voor de waarheid. We leven ook in onze onbekeerde staat onder de middelen der genade. Middelen die God menigmaal gebruikt tot bekering. Maar zonder meer zijn wij hoe ingetogen en hoe ook onder beslag van de waarheid tegen Christus en tegen zijn volk. Het moet er maar op aankomen. We zien dat in de geschiedenis voortdurend. En daarbij worden wij ook thans bepaald. Na de uitstorting van Gods geest leek het alsof er een hele verandering was gekomen onder het volk der Joden. Er lag beslag. Want duizenden mensen kwamen tot bekering. En het gerucht daarvan drong door heel Jeruzalem en omgeving. En de vijanden waren als lam geslagen. Ze konden het werk Gods niet tegenhouden. Maar daarmee was de vijandschap niet afgelegd. Wij kunnen nog zo gedwee zijn en onderworpen. Maar ons hart is van nature vijandig tegenover God. En het is noodzakelijk dat wij daaraan ontdekt worden. Want wij kunnen nooit als vrienden God zalig worden, maar als vijanden. En daarom wordt in de tegenstand van Israël tegen Christus en tegen Gods volk altijd openbaar naar voren gebracht wat er leeft in ons eigen hart. Wij keren ons tegen God en tegen zijn werk. En wij moeten leren de wapenen in te leveren. Bukken. En bukken voor hem neer. Dat is eigenlijk zalig worden. En nu was Israël door Jezus prediking, als het ware, bearbeid. Het had geen nut gedaan onder het volk in het algemeen. En na de uitstorting van Gods geest sprak de Heere krachtdadig door de apostelen, door tekenen en door wonderen. En de Heere sprak door de bekering van vele mensen. En dat had zijn uitwerking. En toen was Israël dicht bij de zaligheid. Heel dichterbij. Het was nog slechts één ding nodig. Namelijk bukken. Zich gewonnen geven. Zich overgeven. En nu juist dat ene bleef achterwege. En dat is juist zo ontzettend, want daardoor kwam tenslotte al heel spoedig weer de oorspronkelijke vijandschap naar voren. En daarom moeten wij ook voor onszelf eerlijk zijn en niet op grond van onze onderworpenheid en gewilligheid onze grond maken voor de eeuwigheid, want dan bedriegen wij ons ten zeerste. Want zalig worden wil zeggen dat vijanden met God verzoend worden, vijanden. En wij moeten zien wat er leeft in ons hart, wie wij geworden zijn door de zonde. Want wij hebben Christus gekruisigd. En als God er ons niet voor bewaart, blijven wij als vijanden voortleven tot onze dood toe. Komt hier bij de Joden openbaar. Geliefde, twee dingen waren er waardoor het Joodse volk ontstoken werd. Dat wil zeggen, dat we even nauwkeuriger uitdrukken. Bij het ene deel was het omdat ze opgeschrikt werden in hun zorgeloosheid. Dat waren de mensen, de Sadduceërs, die zeiden dood is dood. Zo zijn er nog vele mensen die maar het liefst niet over dood en eeuwigheid en oordeel willen spreken, maar over dingen die geruststellen. Laten we genieten en verblijd zijn. Ach, zal nog wel meevallen. Dat zijn de zorgelozen die er altijd in de kerk geweest zijn. En daarnaast treft de waarheid altijd degene die zich beroemen op hun goede werken. Ja, wij beleiden dat wij zondaren zijn en dat er niets goeds in ons woont. Inderdaad, niet waar. Stel u voor dat wij hier vanmorgen zouden zeggen dat Gods woord leert dat wij gedeeltelijk door werken moeten zalig worden. Dan zou het als een enig man zeggen, die brengt een dwaalleer. Inderdaad. Maar nu in de praktijk, wanneer de waarheid alles afsnijdt wat van de mens is, en de Heere u ontneemt alles waarop gij uw hoofd stelt, en wanneer de prediking afsnijdend is, en er niets van de mens overblijft dan een arm verloren, doelwaardig zondaar, dan zijn er twee mogelijkheden. Of dat ge daarvoor valt, of dat ge daartegen verzet. Nu, zo was het bij de Joden. Stefanus was diaken geworden en die sprak tot verheerlijking Gods. Van Christus, van zijn genade en van zijn werk. Dus hij bracht Christus naar voren als de enige grond der zaligheid. Daar had hij genoeg aan en daar had de ganse kerk genoeg aan. En hij wilde van niets anders weten dan van Christus. En daar kon hij zich aan overgeven. En nu begeert hij niets anders dan om hem uit te stallen. Op de verdienende oorzaak der zaligheid als de gift van Gods welbehagen. En hij predikte hem aan dat volk der Joden. En hij predikte hem ook aan het volk Gods. Opdat ze steeds meer hun grond in hem zouden vinden. Dat was een gelukkige tijd voor de gemeente. Want hij was vol van de geest des Heren en hij sprak in betoning van geest en van kracht. O, het waren blijde dagen. Maar juist daarom kwam de vijandschap openbaar. Want dat kan de duivel niet hebben, dat Christus verheerlijkt wordt en dat zijn koninkrijk wordt uitgebreid. Geliefde, als Gods kind dicht bij zijn hart woont, leeft, kunt ge er altijd op aan dat de duivel alles tracht samen te bundelen om het daarheen te leiden dat dat leven verstoord wordt. Want de duivel kan niet hebben dat God verheerlijk wordt en dat zijn werk geprezen wordt. En daarom, daar spreekt Stefanus en hij doet wonderen. En ze gaan met hem twisten, maar ze kunnen hem natuurlijk niet weerleggen, want hij spreekt niet van zichzelf, maar hij spreekt door de geest van Christus. En dan begrijp je, dan kan men hem niet laten gaan, maar dan grijpen hem. En dan zoekt men valse getuigen. En dan wordt hij voor de Hoge Raad gedaagd. Nu, Stefanus krijgt nog gelegenheid om zich te verantwoorden. En zolang Stefanus nu alleen maar spreekt van hetgeen God gedaan heeft in verleden dagen, liep hij geen gevaar, want toen tastte hij hen niet zelf aan. Dat is altijd zo, als de waarheid in het algemeen gebracht wordt, dan kunt ge nog wel zeggen, een kostelijke waarheid. Maar als die waarheid u aanspreekt als hardnekkigen en als dwazen, en als al sterven, en wat is meer zij, oh, dan gaat van binnen die vijandschap leven, en dan kunt u niet meer inhouden, nietwaar? Nu, zo was het daar bij die Hoge Raad. Zodra Stefanus ging spreken van, gij hardnekkigen, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, toen was er geen houden aan, en eigenlijk moest hun hart zeggen dat Stefanus gelijk had. Weet je waarom? We lezen zo opmerkelijk, en zij zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels. Ach, daar stond hij in de vrijheid Gods. En de Heer had als het ware zijn heerlijkheid op Stefanus gelegd. Maar waar de dood spreekt, waar de vijandschap zijn kracht doet, o geliefde, daar buigt men niet. Daar is geen recht, daar is geen reden, maar daar is alleen maar geweld. Ja, geliefde, naar recht kon Stefanus niet veroordeeld worden, Christus ook niet. Maar hier gaat niet het recht spreken, maar de haat. En de haat leidt tot rechteloosheid. En de rechteloosheid eindigt in geweld. We lezen op de Pinksterdag waren ze allen eendrachtig bijeen. Dus eendracht, één van hart en één van zin. God in het midden. En hier, we lezen hier ook van eendracht. Ze vielen eendrachtiglijk op hem aan. Dat is ook één van hart en één van zin. Maar dan geleid door een andere geest. Door de geest van de afgrond. Door haat geleid. En men grijpt hem. En men sleurt hem buiten de stad. En dan gaat de menigte achter hem aan. En dan is Stefanus buiten de stad. En dan bedenkt de Hoge Raad niet dat ze geen recht hebben om iemand te doden, omdat ze in de macht van de Filistijnen zijn. Dan bedenken ze niet dat ze geen uitspraak hebben gedaan over de beschuldigingen die er geuit zijn tegen Stefanus. Dan bedenken ze niet dat ze God tegenkrijgen als ze Stefanus veroordelen tot de dood. Maar geliefde, dan handelen ze alleen geleid door geweld, door haat. En dan voor de vorm moeten eerst de getuigen nog stenen opwerpen. Maar dan volgen de anderen. En de een na de ander grijpt een steen en smakt die tegen Stefanus aan in zijn gezicht en op zijn lichaam. Totdat Stefanus geheel onder de stenen bedolven is. Weg met Stefanus. Weg met Christus. Weg met het volk van God. Geliefde, daar heb je de wereld. Daar heb je elk mens. Aan welke kant staan wij eigenlijk? We lezen van Paulus. We gaan niet over hem preken. Maar we lezen van Paulus, die stond er ook bij. En die had een welbehagen in zijn dood. Nu, zo kan het met ons ook zijn. Dat wij er een welbehagen in hebben. Al zijn wij in de kerk. Dat Gods volk wordt tegengestaan. En dat Gods volk in de banden komt. Geliefde, dat geslacht is nog niet gestorven. Maar wij kunnen erbij zeggen, gelukkig, bij Saulus werd het anders. En dat is de boodschap ook van morgen van het evangelie, dat al zijn wij van nature vijanden van God, en nemen ook wij stenen op om Gods volk te treffen. O, wat een zware stenen, wat een beschuldigingen. Wat een verachting van dat volk van God. O, wat kunnen we Gods kinderen een pijn doen met onze woorden en met onze daden vanwege onze vijandschap. Maar, geliefde Saulus werd bekeerd tot God. En wij kunnen ook tot God bekeerd worden. Als wij nu nog stenen opwerpen om Gods volk uit te werpen. Want de Heere komt nog. Met zijn woord en met zijn waarheid. Om zondaren te zaligen. En vijanden met zichzelf te verzoenen. Door de dood zijn zoons. Bruutgeweld. Zal eenmaal openbaar komen. Hoe langer hoe meer. Dat alles zal samenspannen. Tegen de kerk. En tegen Gods kind. Dat is als het ware de blik die God ons geeft in de toekomst. De Heer Jezus zegt zelf, zal ik nog geloof vinden op aarde. De afval zal zich vermenigvuldigen. En de kerk komt in nood. En het zal er veel op lijken. Dat er van die kerk niets overblijft. Maar dat die kerk wordt uitgeworpen. Maar geliefde, niet de wereld heeft het laatste woord. Weet ge wie het laatste woord heeft? Dat is God. Want we spreken in onze tweede gedachte over goddelijke bijstand. O, het lijkt wel alsof de Heere Stefanus vergeten heeft. Ja, dat denkt Gods kind ook menigmaal. De Heer heeft mij vergeten. Waarom toch zo'n donkere weg? Waarom toch zoveel strijd? Waar zijn de spotters die zeggen, ge hebt geen heil bij God? En dan het hart, het is een ongeloof. O geliefde, denk hieraan, de Heere vergeet zijn volk nooit. De Heer Jezus heeft de vorige gezegd, ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. En Gods kinderen moeten door veel verdrukkingen ingaan. Er is geen enkel kind van God dat zonder strijd zalig wordt. En nu hoeft niet iedereen gestenigd te worden, en de strijd bij de ene is zwaarder dan bij de andere. Maar de Heere deelt het uit naar dat elk dat nodig heeft. Ze komen straks allen uit de grote verdrukking. Dat geeft de Heere met wijsheid. Hier neemt een kind weg. En daar geeft die andere druk. Of lijden of wat ook. Maar alles met wijsheid uitgedeeld. Uit zijn vaderlijke goedheid en genegenheid. Omdat hij het oog op zijn volk heeft. En dat hij hun ten goede aan hen gedenkt. Het kan niet gemist worden, die weg van lijden en smart. En daarom Stefanus, die sterft anders dan Jacob. En wij zouden zeggen, ach, had de Heere Stefanus maar zo in de hemel opgenomen, zonder die. Nee, God achtte dat nodig. En de Heere wilde hem juist in deze weg toebereiden voor de zaligheid. Want Stefanus was toch eigenlijk een zeer bevoorrecht mens, niet beter dan wij in zichzelf. Want ach, geliefde, in zichzelf was Stefanus ook een zondaar, gevallen in Adam buiten God, maar de Heer had hem opgezocht, getrokken en geleid, en hij had hem in bijzondere mate begiftigd met genade en met zijn geest. Hij had Stefanus in zijn dienst genomen om van hem te getuigen. En de Heer had hem getrouw gemaakt in alle dingen. En de Heer had het zo bestuurd dat Stefanus als een getrouw getuige door wonderen en door tekenen sprak van de genade Gods. En de Heer had het ook zo bestuurd dat Stefanus woord en werk de haat en vijandschap van de Joden opwekte. Lag alles onder het bestuur des Heeren. Kinderen Gods, denk daaraan wat u ook overkomt in uw leven. Dat is nooit bij geval, dat is geen willekeur, maar dat is de wijsheid Gods die alle wegen zo leidt, dat de Heere daarmee komt tot zijn heilig doel. En nu was Stefanus in deze weg dus toebereid. Stefanus was, ach, hij was eigenlijk niet meer voor de aarde geschikt, want Stefanus leefde hemels. Hebt ge wel eens een kind van God ontmoet, dat hemelsgezind was, de aarde onder de voeten, hemel in het hart. Wij bedoelen dit, niet of iemand wel eens die aangename hemelse gestalte heeft. Ach, dat heeft elk kind van God op zijn tijd. Nee, meer dan de genade Gods dan de ander. Maar de voorsmaken van het hemelleven geeft God aan al zijn kinderen. Maar we bedoelen dit. En dat kwam in het leven van Stefanus naar voren. De kracht der godzaligheid, namelijk. Wij drukken dat wel eens uit. Met deze woorden, we weten het natuurlijk, wij hebben twee dingen nodig. Wij moeten gerechtvaardigd en we moeten geheiligd worden. En nu dat eerste, dat kan in ons leven wel eens de klemtoon krijgen. Hoe wordt mijn ziel gered? Hoe word ik zalig? Inderdaad, hoe word ik verlost van zonde en schuld? Belangrijke vraag. Het is nog een tweede vraag, namelijk deze. Hoe zal ik verlost worden van de smet der zonde? Hoe zal dat beeld Gods hersteld worden in mijn leven? Hoe zal ik der zonde afsterven en God weer kunnen leven? Hoe zal ik hem eenmaal kunnen ontmoeten zonder heiligmaking? Zal niemand God zien. En nu was Stefanus ook in zichzelf natuurlijk niet heilig geworden. Waarin Stefanus ook moeten klagen met Paulus later, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Maar er kwam toch in zijn leven openbaar die heilige wandel en godzaligheid door de kracht van de inwoning van Gods geest. Ziet ge wel dat de Heere Stefanus nabij is? En daarom, als Stefanus gevangen genomen wordt, dan ondersteunt de Heer hem. O, dan heeft de Heer als het ware zijn hart al meegenomen in de hemel. En als Stefanus meegesleurd wordt buiten de stad, o, dan vervult de Heer zijn hart en leven geheel en al. De Heer heeft een getrouw gemaakt tot hij vrij was. De Heer maakt hem getrouw voor de Hoge Raad. De Heer maakt hem ook getrouw. Nu het aankomt op getrouwheid tot de dood. Geliefde, de Heer gaat met hem. En de Heer staat niet van verre. Maar wat wij niet zien met ons natuurlijk oog. Maar wat de Heer zijn volk leert kennen naar de mate des geloofs, dat is dat Christus daar werkzaam is als voorbidder voor zijn volk en dat Christus daar als koning heerst voor zijn volk, ook voor Stefanus. En dat Christus daar arbeidt als plaatsbereider. O Christus, we hebben dat straks in ons inleidend woord gezegd, die is door zijn bloed ingegaan in het heiligdom. En hij zit ter rechterhand Gods. Maar als Christus daar zit, dan staat hij daar ook, het is symbolisch, om daar uit te drukken zijn werkzaamheid voor zijn volk, hier met name voor Stefanus. En geliefde, hij maakt dat Stefanus getrouw kan zijn. Hij neemt de vrezen voor de vijanden weg. Hij neemt de vrezen des doods weg. En hij maakt dat Stefanus die stenen aanvaardt. O geliefde, het is de vraag nog of Stefanus die stenen wel gevoeld heeft. En of de zaligheid Gods in zijn hart Stefanus niet zo vervuld heeft, dat hij eigenlijk die stenen helemaal niet gevoeld heeft. God heeft zijn hart zo opgetrokken naar de hemel toe, dat bij wijze van spreken Stefanus al in de hemel was, voor hij de laatste adem uitblies. De Heer heeft voor Stefanus het sterven licht gemaakt. Is dat licht? Als je daar gestenigd wordt en uitgeworpen, ja zeker, geliefde, ik wens u en mezelf niet toe om gestenigd te worden. Natuurlijk niet. Maar dit sterven van Stefanus, dat is een licht sterven geweest. We hopen er straks op terug te komen en dat heeft de Heere aan Stefanus bereid. En uiteindelijk, geliefde, dan maakt de Heer het bij al zijn kinderen wel. Ze hebben een leven van strijd. En het kan zelfs wezen dat zelfs bij het naderen van de dood die stenen van de vorst der duisternis de ziel treffen.
en dat de aanklachten zich vermenigvuldigen. En dat de Heere voor het oog althans ver is. Maar, ach, wat gebeurt er nog? O Christus is ten hemel gevaren ten goede voor zijn volk. En hij rust niet voor zijn volk thuis is. En hij laat ze hier op de aarde, opdat ze hier worden toebereid. En als ze hier zijn toebereid, dat wil dit zeggen, als ze uitwendig genoeg geleden hebben. Dat wil bovenal zeggen, wanneer de Heer ze inwendig toebereid heeft. Dat God zegt, nu is het genoeg. Dan gaan ze die doodsjordaan in. En wie ziet er niet tegenop om te sterven? Toch elk kind van God. Nog veel meer dan de wereld en het onbekeerde. O Gods kind kan het niet doen met de genade die er tevoren gevallen is. Want als de Heer dan verre is, ach, dan kan hun hart beven. Maar deze geschiedenis van Stefanus zegt het, dat de Heer niet ver is. Maar dat hij bij het sterven van zijn kind komt. En dat hij, ach, dan kan het lichamelijk moeilijk zijn. En dan kan de vorst der duisternis met alle hellemacht dat sterfbed omringen. Maar, hoe vaak is dat niet gebeurd, geliefde, dat de Heere zijn volk bezocht op het sterfbed. En dat hij de hemel ontsloot. En dat zijn blik kregen in de zaligheid. Dat is omdat de Heere zijn volk heeft toebereid. En dat de Heere zegt, en nu is het genoeg. Nu mag de vijand niets meer doen. Nu is het leed geleden. En nu haal ik mijn kind thuis. O, wat een voorrecht. Geliefde, dat Christus hier op aarde zijn werk volbracht heeft. En dat hij in de hemel voortgaat zijn werk te volbrengen. En dat hij ook in het leven van zijn volk voortgaat. Tot het einde toe, opdat het vervuld zou worden. Wat we willen zingen uit Psalm 41 en daarvan het zesde vers. Ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal, nog ik te gronde gaan, wijl gij mij bijstand biedt, mij onderhoudt in mijn oprechtigheid. En voor uw aangezicht met tedere zorg en trouwe hulp geleid naar het eeuwig zalig licht. Psalm 41, het zesde vers. Het moet ons opvallen, geliefde, dat Stephanus geen enkel verzet pleegt, maar dat hij gewillig gaat de weg die de Heere met hem wil gaan. Dat is wel te verklaren, want Stephanus was geoefend in de genade. Natuurlijk kunt ge dat zo zien, dat Stephanus bevestigd was in de genade, natuurlijk. Maar ge kunt dat ook zo zien, dat Stephanus leefde in de godzaligheid. Want geliefd, het is niet allereerst de vraag welke vorderingen iemand gemaakt heeft op de weg ten leven, om nu bewust te mogen delen in de zaligheid door Christus verworven. Maar het allereerste is eigenlijk hoe dat leven der genade nu in het hart, in het leven, tot openbaring komt. En dat kunt ge zo zien bij Stephanus. Hij leefde bij zijn hart. Ach, vanaf het ogenblik dat de Heer hem te sterk was geworden, was hij aan God verbonden. En voor zover wij zijn leven kennen, is zijn leven geweest een leven van gemeenschap met God. Hij heeft begeerd de Heere te vrezen en de Heere te dienen. En zo heeft hij van hem getuigd in de tijd toen hij vrij was. En hij was geen huurling en hij is niet gaan vluchten toen men hem tegenkwam. Maar hij is trouw op zijn post gebleven. Toen men hem ging bestrijden, toen heeft hij naar het woord des Heren Christus verdedigd en de leer der zaligheid gehandhaafd. En toen hij voor de Hoge Raad gedaagd werd, o geliefde, toen heeft hij niet voor zichzelf gesproken, maar toen heeft hij alleen maar begeerd dat God verheerlijkt werd. En dat Christus naar voren gebracht werd als de vervuller van de belofte Gods, in wie de kerk en ook hij zijn zaligheid gevonden had. De rust in Christus, de enige hoop. En toen hij gegrepen werd en er zonder vorm van proces met hem gehandeld werd, toen heeft hij geen protest aangetekend. Toen is hij niet gaan vluchten. Toen heeft hij niet geprobeerd zijn vuisten te gebruiken. Ach, dat doen wij menigmaal niet waar. Er moet maar eens iemand ons te nakomen. Nu, dan zijn wij er gauw bij. Stephanus niet. Dat komt niet omdat Stephanus in zichzelf beter was of zo zoetsappig. Maar dat kwam door dat leven der godzaligheid, waardoor hij begeerde een ware martelaar te zijn. Ge weet het wellicht, het woord martelaar, dat betekent eigenlijk iemand die een getuigenis geeft en voor dat getuigenis instaat. En als het nodig is, voor dat getuigenis wil lijden en sterven. Dat is eigenlijk een martelaar. Christus was geen martelaar. Want als Christus een martelaar was geweest, dan was hij geen borg geweest. Maar Christus gaf zichzelf vrijwillig. Hij gaf er zich voor om te lijden, te sterven. Daarom is hij ook borg voor zijn volk. Maar Stephanus, die heeft niet begeerd dat hij gevangen genomen werd. Maar toen dat eenmaal gebeurde, toen was zijn hart gewillig om voor de naam en zaak des Heeren smaad hij te lijden. Toen zag hij het voorbeeld van Christus. Geliefde, Christus is borg, dat staat op de voorgrond. Maar Christus is ook voorbeeld. En nu wil Christus dat zijn volk zijn voetstappen drukt. Dat is in die weg van sterven van het vlees om Goden te leven. En om zijn naams wil smaad hij te dragen. En nu was dat beeld van Christus zo afgedrukt in het hart van Stefanus. In de dagen toen hij in vrijheid leefde, dat nu hij gevangen genomen wordt. Ach, zijn ziel zo aan Christus verkleefd is, dat hij bereid is, niet zoals eenmaal de discipelen zeiden, we zullen met hem de dood ingaan, nee, zo niet. Maar nu geheiligd in het leven, in waarheid te gaan beoefenen, om nu met hem te sterven, om met hem te leven. O, hij behoorde de Heer helemaal toe naar lichaam en ziel. En als de Heer het nu nodig achtte, om daar buiten Jeruzalem geworpen te worden, nu dan wilde hij ook. Christus heeft buiten de poort geleden. Er was in Jeruzalem geen plaats, dat heeft diepere betekenis, daar gaan we nu niet op in. Maar ook Stefanus heeft geen plaats in Jeruzalem uitgeworpen, evenals zijn meester. En nu worden de stenen op hem geworpen. Ach, dat is erg, gestenigd te worden. Want dat betekende dat je naar Israëls recht niet mag leven. De getuigen bevestigen het. Dat er een oorzaak des doods is. Maar dan kan Stefanus bedenken dat Christus niet gestenigd is. O, hij ziet hem daar staan, de rechterhand Gods. Hij is gekruisigd, opdat hij hem van de schuld en de smet verlossen zou. Hij is ingegaan in Gods heerlijkheid. Opdat hij hem daar ontvangen zou. En daarom het is voor Stefanus niet erg om buiten de poort van Jeruzalem gestenigd te worden. O, hij krijgt alleen maar de stenen. Maar Christus kreeg de vloek der wet. En Christus kwam onder de toorn Gods. Stefanus kon niet zeggen, ik heb het niet verdiend. Maar Stefanus heeft dat ontvangen. Er wordt wel eens gezegd, een nauw leven geeft een rauw sterven. Nu, als je dat ooit wilt zien werkelijkheid zijn, dan kunt je dat hier aanschouwen. Want Stefanus heeft de vreze des doods niet gevoeld. Want God stond aan mijn zij, kon hij zeggen. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. En al was dan heel het Joodse volk tegen hem. En al hoorde hij dan geen woorden van troost van mensen. Maar o, dat hemelse gezicht dat hij mocht aanschouwen. Die verheerlijkte Manuel aan Gods rechterhand. Die verzoende God in Christus. Die niet meer op hem toornen en op hem schelden kon. En die hem wacht in zijn eeuwige tabernakel. O, het heeft het heimwee van Stefanus vergroot. Het heeft zijn hart nog meer naar de hemel getrokken. En hij begeert heen te gaan. Hij begeert van de zonde verlost te zijn. Hij begeert de Heer te volgen in de dood en in de heerlijkheid. Er lag niets tussen. Geliefde, waarom komt het dat Gods kinderen zo menigmaal een donker sterfbed hebben? Hoe komt dat toch? Wel omdat het niet even ligt tussen God en hun ziel. Omdat er onbeleden zonden liggen. Dan ligt dat niet recht. Dan moet dat eerst vereffend zijn. Maar als dat vereffend is, o geliefde, dan is de Heere niet van verre. Maar dan zegt Gods kind, ach, wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen. O, als het goed is, geliefde, dan moest al Gods kinderen een heimwee hebben om verlost van de zonde en van zichzelf de Heere toe te behoren. En dan juist niet in die weg van stenen ging. Want er zijn genoeg stenen, figuurlijk stenen, waardoor de ziel het niet meer thuis kan zijn op aarde. Waardoor hij verlangt om bonden en met Christus te zijn. Het komt, kindes heren, op Gods tijd. En dan zult gij dan wellicht liggen op een sterfbed en omringd van uw geliefde. Het is niet de hoofdzaak, maar dit is de hoofdzaak, dat die hemel ontsloten is. En dat ge een blik moogt hebben in die ontsloten hemel op Christus. En dat zo uw hart omhoog getrokken verlangen mag naar de rust in God. En dan moet ge even opletten, Christus heeft gebeden voor zijn vijanden. En Christus heeft gezegd, in uw handen beveel ik mijn geest. Bij Stefanus vinden we dat ook. Ziet ge weer, die geest van Christus, die heeft hem vervuld. Stefanus doet het anders. Stefanus bidt eerst voor zichzelf. Begrijpelijk niet waar, want hij is een zondaar. En hij moet zichzelf aan de Heer aanbevelen. Maar dan bidt hij ook voor zijn vijanden. Net als Christus, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Ziet ge, hij heeft geen wrok. Hij balt zijn vuisten niet. Hij denkt niet, straks zal God het ze wel vergelden. Nee, hij begeert dat God die vijanden bekeren mocht. En zijn gebed is nog verhoord ook. Want kort daarop is die Saulus tot God bekeerd. Daar ligt hij in Damascus, op de knieën voor God. En de Heere zegt van hem, en zie, hij bidt een vijand op het gebed van Stefanus bekeerd. Bid ook wel eens voor uw vijanden, voor uw kinderen, voor onbekeerden. Draag de nood wel eens op uw ziel van anderen. Opdat ze tot God bekeerd mogen worden en God verheerden. O geliefde, Stefanus is bereid, los van de aarde, en dan valt de laatste steen op hem. En God verkort zijn lijden, als hij dat gezegd heeft, sterft hij. Het lijkt wel alsof de Heer zegt, het is nu genoeg. Dan hebben de vijanden niks meer te doen. En dan zijn zijn vrienden nabij om hem in het graf te leggen. Dat stof ligt nu nog te wachten op de dag van Christus wederkomt, maar zijn ziel, o geliefde, zijn ziel gaat in de eeuwige heerlijkheid. O, hij is gereinigd, hij is geheiligd, en die hemelpoort staat open, en daar mag Stefanus nu zijn, in de gemeenschap met God. En de heerlijkheid daarvan kunnen wij niet uitspreken. Geen mens op aarde weet dat wat God bereid heeft, die hem lief hebben. Maar degene die hier mogen kennen de voorsmaken daarvan. De zaligheid van Gods gemeenschap. die ontmoeten geen vreemde God. En die het weten dat er alleen door Christus een toegang tot God is. Die ontmoeten geen vreemde borg en middelaar. En die hier bij aanvang voor God hebben leren bukken en buigen en God hebben leren aanbidden. Die weten wat ze daar mogen doen. Dat zal doorduren tot in eeuwigheid. En geliefde, zo wordt de kerk godzalig, klein en groot. Het bruut geweld vermag niets. God staat in voor zijn werk. Gods kinderen, ze worden zalig. Als ze hier een weinig tijd geleden zullen hebben, mogen ze ingaan. En dan zullen ze ontwaken naar de wens van hun hart. Hem in gerechtigheid aanschouwen. En dan verzadigd zijn met zijn goddelijk beeld. Eén vraag slechts. Als wij nu vandaag moeten sterven. Het is nog geen 2 weken geleden gebeurd in Noordeloos. Dat er een jonge vrouw van 25 jaar. Lid van de gemeente daar van de trap afvalt en er dood neerkomt, 25 jaar, zo de eeuwigheid in. En als wij sterven, wat zal ons einde zijn? God geve ons genade om met Stefanus en met de ganse kerk des Heren in te gaan in Gods heerlijkheid. Zij wandelen in het licht van Gods aangezicht, eeuwig en altoos. Amen. Heren, mochten wij samen deze dingen bij aanvang en bij voortgang leren beoefenen. Want eenmaal komt voor ons allen de dood. Mogelijk onverwacht, als het dan maar niet onvoorbereid mogen zijn. En al leven uw kinderen zo menigmaal in strijd en in vrees. Gij staat voor uw werk in. En waar ge eenmaal begonnen zijt, daar zult gij uw werk voleinden. Heere, geef dit volk maar veel genade om toebereid te worden, om gerechtvaardigd en geheiligd te worden, opdat de dood hen mogen thuis halen, om ontwaakt uw lof te ontvouwen. Bekeer wat onbekeerd is en wil ons zo tezamen gedenken dat we nog uw gunst mogen ervaren. Wil ons in de namiddag nog samenbrengen. Geef ons nog een goede uren in uw huis. En verblijd met uw gunst. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt de roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Zo de Heere wil, hoopt aanstaande zondag voor u op te treden, dominee Slagboom van Urk. En bij de uitgang zal er de maandelijkse collecte zijn. We zingen Psalm 89, het 8e vers.
genade van den Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.